Goedemiddag, jullie allemaal hier in de dienst. Nou, voor deze middagdienst heb ik gekozen voor het thema Gods stem verstaan, die stem kennen en herkennen. Hoe gaat dat nu? Ik weet niet, sommigen van jullie hebben misschien de cursus luisterend bidden ook een keer gevolgd. En die zullen vast het een en ander herkennen, maar ook vast nieuwe dingen horen. In ieder geval merkte ik voor mezelf in de voorbereiding dat het goed is om weer opnieuw even stil te staan bij dat thema van ja, de stem van God. Hoe ken ik die? Hoe kan ik die herkennen? En is het ook een aansporing om des te meer luisterend te leven? Een paar teksten die ik in de Bijbel wil lezen over dit thema. En die ik of in de afgelopen tijd of eerder al tegenkwam en waar ik aan dacht in de voorbereiding voor dit thema. Als we onszelf nu afvragen, kan ik nog steeds de stem van God horen en verstaan? De eerste tekst die komt uit Numeri. En die kwam ik tegen omdat ik bezig ben met het doorlezen van deze Bijbel. Het is een uitvoering van het Nederlands Bijbelgenootschap. De Bijbel in één jaar. Ik ben ergens in maart. Dus dan weten jullie ook ongeveer hoe goed het gaat. Maar per dag staan er ongeveer 3 Bijbelgedeeltes in. En als je die leest, dan heb je aan het eind van het jaar de hele Bijbel doorgelezen. En je hoeft dan niet achter elkaar bijvoorbeeld heel Leviticus te lezen. Want na een stukje Leviticus krijg je een psalm, een stukje Nieuwe Testament. Leviticus is uit, Numeri zit ik nu in. Wie leest er regelmatig in Numeri? Niet allemaal tegelijk. Het is moeilijk door te komen, Numeri. Maar terwijl ik dus Numeri aan het doorploegen was, steeds een stukje, kwam ik in Numeri 7, vers 89. Ook een heel lang hoofdstuk. Dan kan ik dat natuurlijk bijna niet terugvinden in deze Bijbel. Ik dacht leuk om hem mee te nemen, maar even kijken. Ja, briefje ligt er nog bij. Dan heb je eigenlijk al 2, 3 hoofdstukken gehad dat alle oudsten van Israël iets brengen voor de tempel. En die brengen allemaal precies hetzelfde. 12 keer achter elkaar. Na de 3e keer denk je dan een beetje, nou weet ik het wel. Maar, erbij, allemaal wordt het genoemd. Maar dan opeens tussendoor komt er een tekst. Nummer 7, vers 89. Telkens als Mozes de ontmoetingstent binnenging om met de Heer te spreken, hoorde hij een stem die tot hem sprak vanaf een plaats boven de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst tussen de 2 gerubs. Zo sprak de Heer tot hem. En dan komt er iets wat de Heer tegen Mozes zegt. Maar wat mij opviel, even sowieso een andere tekst, maar telkens, dus elke keer als Mozes de tabernakel inging, dan hoorde hij die stem van God. En dat is natuurlijk wel zo'n tekst. Ik weet niet wat jullie erbij denken dan, maar ik denk dan, ja, wie zou dat niet willen? Niet zo af en toe eens, maar elke keer opnieuw. Je komt daar en je hoort de stem van God. En in dat heilige der heiligen, daarboven hing ook dan, vertelt het boek, de heerlijkheid van God, die wolk. Teken van Gods aanwezigheid, maar elke keer sprak God. Wie zou het niet willen? Nou, dat is even afhankelijk van wat Mozes dan hoorde. Want een andere tekst waar ik toen aan dacht was, uit Exodus 20, vers 19. Dat is kort nadat Israël de wet heeft gekregen op de Sinaï, waar God is verschenen in vuur en onweer. En dan zegt het volk tegen Mozes, Exodus 20 vers 19, spreek jij ons maar aan, wij zullen luisteren, want als de Heer ons aanspreekt, zou het onze dood kunnen betekenen. Dus God spreekt en het volk zegt maar, ho, doe maar niet. En als je leest wat daar ook gebeurt en hoe het klinkt, dan kun je er wel wat bij voorstellen. Dat het zo indrukwekkend is, dat je er als dood bij neervalt. En het volk legt het dus terug. Die vinden het eigenlijk wel goed. Laat het maar gewoon 1 persoon blijven. Die op 1 plek bij God spreekt. Dat zegt het volk. Maar hetzelfde volk zegt in Numeri. Zover ben ik nog niet bij mijn dagelijkse ritme. Maar Numeri 11. Daar is er een soort spanning. Numeri 11 vanaf vers 26. Prachtig gedeelte. Zoek hem er toch even bij. Het gaat over ja, wie Mozes is en hoe Mozes gezien wordt, nummer 11, vanaf vers 26. dan is er nog meer aan de hand. Er zijn twee profeten, maar volgens sommigen klopt dat niet helemaal. Ik moet even kijken. Ja, ik lees me even vanaf vers 26. Daar gaat het ook weer over dat die wolk afdaalt en dat de Heer met Mozes spreekt. En dat zodra de geest op hen rustte, en dan begonnen, dat zijn dan de 70 oudsten, ook te profeteren. Mozes is profeet en er zijn er 70, het wordt er al iets meer. Maar er zijn er ook nog twee mannen, van wie de een Eldad heet en de ander Medad. Die waren in het kamp gebleven. Stonden wel op de lijst, maar waren niet naar de tent gegaan. En zodra de geest op hen rustte, begonnen ook zij te profiteren. Een soort bij verrassing. Ze hadden niet meegedaan. Niemand had het gezien, dat ze daar waren. En toch, ik moest denken aan Handelingen, God is daar ook al gul. En gaat verder dan dat ze, ze hebben niet helemaal gedaan wat moest. En toch beginnen ze te profiteren. En dan komen ze bij Mozes en zeggen, een jonge man die rent naar Mozes toe. En zegt, Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profiteren. Zeg dat ze ermee ophouden. Zei Jozua, de zoon van Nun, toekomstige opvolger van Mozes. Die van jongs af aan Mozes rechterhand was geweest. Maar Mozes zei, denk jij soms dat je voor mijn belangen moet opkomen? Voor mijn belangen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profeteerde iedereen maar. En daarop keerde Mozes en de oudsten van Israël naar het kamp terug. Bij Mozes zie je dus dat hij wel zelf zich heel goed bewust is van zijn bijzondere positie. Maar dat hij, wat hem betreft, is die 70 nog weinig. Laat iedereen maar profeteren, wat Mozes betreft. En lees dan nog eens een keer Handelingen. Wat daar gebeurt. Hey, Mozes had het als het ware mee willen maken zoals de mensen toen meemaakten. Dat de geest van God wordt uitgestort. En dat werk op iedereen die heerlijkheid van God rust. Hè, die op Pinksterdag datzelfde geluid als bij de Sini, maar lang niet zo groot en indrukwekkend, niet zo beangstigend. En dat vuur, wat niet op de top van de berg was, maar wat bij hen kwam, maar dan zonder te verteren. Allemaal op iedereen een klein vlammetje. De aanwezigheid van God en de geest wordt uitgestort. Dat is Pinksteren, dan ga je verder. Dan leven wij nu en dan vragen we ons af, maar spreekt God nu nog steeds? En hoe hoor je dat dan? Hoe kan je iets van dat profeet zijn zelf ervaren? Eerst maar even als vraag. Wat denken jullie daarna? Spreekt God nog steeds? Niet zoals in het Oude Testament. Nee. Niet rechtstreeks. En wat bedoel je met rechtstreeks? Niet net zoals tegen Mozes. Niet exact op die manier. Maar zou je een stem? Ja. Spreekt God nog steeds met een hoorbare stem? Een hoorbare stem? Ik hoor nee. Ik zie mensen ja knikken. De Heilige Geest gekregen. Ik zie nog een vinger, hand. Terwijl jij er was, sprak God tegen die vrouw. Hoe dan? Oké. Ja? Het is in ieder geval divers wat we denken. Even naar de basis. Hoe spreekt God eerst en vooral? Door de Bijbel. En dan door de Heer Jezus. En is zo voor de hand liggend. Dat je het door de Bijbel en door de Heer Jezus. En dat tweede zeg ik tegenwoordig ook vaak bij. Dat worden heel vaak genoemd een van de geloven van het boek. En de Bijbel is natuurlijk inderdaad ook een heilig boek. Hè, maar God spreekt meest en vooral door de Heer Jezus. Hè, als je de uitdaging aangaat, die Bijbel die ik liet zien. Ik beloof je, je komt heel wat dingen tegen waarvan je toch denkt van... Poeh, nou, daar moet ik nog eens over nadenken. Hè, dat, maar eerst, alles wat je in de Bijbel vindt, hè, boven alles door de Heer Jezus. Zo spreekt God. Hè, Peter schrijft, hè, als het gaat over de Bijbel, over de stem van God, over zijn stem verstaan, 2 Petrus 1, mooie tekst van ons vertrouwen in de woorden van de profeten, dat bedoelt hij het Oude Testament, is daardoor alleen maar toegenomen, maar daardoor dan heeft hij het over de verheerlijking op de berg, dat die stem van God klonk en die zei, dit is mijn zoon, de geliefde, luister naar hem. En dan zie je het ook bij elkaar. Wat we in de Bijbel krijgen, via de Heer Jezus, dat is, zegt Peters, woord van God. En ons vertrouwen daarin is alleen maar toegenomen. En u doet er goed aan, uw aandacht altijd erop gericht houden. Als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in jullie hart. Dat is ook sowieso wel een mooi beeld. Dat lampje waar hij het over heeft, is niet per se een schijnwerper, hè? Waarmee je altijd alles ziet. Dat is net zoals in Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet. En God belooft je stap voor stap de weg te wijzen. Dat betekent niet dat je altijd alles begrijpt en ziet, maar hij helpt je te gaan. Dus hoe spreekt God door de Bijbel? En wil je God zijn stem kennen, dan zal je vertrouwd moeten zijn met de Bijbel. Het door en door weten wat daarin staat. Juist ook om, waar we het ook over gaan hebben, als het om meer manieren gaat waarop God spreekt, alles te kunnen toetsen. God gaat niet iets nieuws openbaren, zeg maar, wat ingaat tegen iets wat de Heer Jezus gezegd heeft. Hè, dus die Bijbel blijft het ongelooflijk belangrijke begin. Maar, en daar kwamen verschillende reacties op, een hoorbare stem. Andere voorbeelden uit de Bijbel dan Mozes? Samuel. Paulus, Sis. En bij Paulus is het heel imponerend, indrukwekkend. Bij Samuel is het zo gewoon dat hij echt denkt dat het Eli is. Hij komt niet op het idee dat het God is die hem aanspreekt. Hij hoort een stem. En Eli doet er wat lang over, maar dan zegt hij uiteindelijk... Het zal de Heer zijn die je roept. Er staat dat het al heel lang stil is geweest. Dus ook in de Bijbel is dat soms, misschien zelfs al vaak het geval. Hè? Ik dacht als kind vroeger ook dat Abraham zo ongeveer dagelijks God hoorde spreken. Maar daar zit wel eens 25 jaar tussen. Dat hij het moet doen met een belofte van God. En verder lijkt het stil. Althans niet die stem die hij hoort. Samuel moet zeggen, spreek Heer, uw dienaar luistert. Saul die krijgt eigenlijk een kritische vraag. En wat zit je achter me aan? Wat vervolg je mij? Is het daarmee voorbij? Talloze voorbeelden van mensen die via een hoorbare stem God hebben horen spreken. In mijn stagegemeente zat een vrouw in de kerk. Die was in haar hele leven nog nooit in de kerk geweest. Ze woonde in dat dorp waar ik stage liep. En op een zondag liep ze over de dijk en ze hoorde een stem die zei, ga naar de kerk. En ze ging. En ze was er elke zondag. En toen ik haar stage liep, had ze inmiddels belijdenis gedaan. Het was voor haar geen twijfel. Het was de stem van God. Hoorbaar. Ik kom er later nog wel op terug. Wie weet. Zou je ook kunnen zeggen, was het de stem van iemand anders? Dan nog was het voor haar de stem van God, een boodschap die haar in de kerk bracht. Ik denk, de vraag is of iemand anders hetzelfde ook hoorde. Ja, zij hoorden hem. Voor haar was het duidelijk. of een ander had kunnen horen. Hè, maar dat is zelfs zo spannend dat je zelfs in de handelingen ziet. Het hele wonder gebeurt. De grote groep mensen is belangstellend en dromt samen om het te horen. En de rest zegt, te veel zoete wijn op. Je kunt de meest wonderlijke dingen meemaken of de meest gewone dingen meemaken. En voorbij laten gaan of het ook letterlijk niet horen. Omdat je soms misschien nog niet wil horen. Hè, maar een hoorbare stem. In je gedachten. Gods Heilige Geest in ons. Wat betekent dat nu? He, dat we aangespoord worden om God te zoeken. Dat we Gods grote daden ontdekken, delen. Maar stuurt God ook onze gedachten? Ik snap dat het soms lastig is om te denken, ja maar hoe weet ik dat dan? Nou, wie heeft het nooit dat hij eens denkt van, ik moet die en die nodig eens een keer bellen, appen, bezoeken. En dan kom je en dan ben je precies op het goede moment. En is dat dan God? Op dat moment ervaar je dat zo. Is het een probleem als je een keer denkt, nou dat zou wel eens Gods stem kunnen zijn en je belt iemand en het blijft gewoon bij een gezellig gesprek. Ik vergelijk het altijd, bij mannen werkt dat een beetje anders dan bij vrouwen. Ik denk aan een goede vriend, ik bel hem op, dan vragen ze niet, zeg niet, leuk dat je belt, waarom bel je? Dan zeg ik niet, nou omdat ik aan je dacht en ik dacht misschien is dat God die dat in gedachten brengt. Zeg, nou nee ja, laat ik gewoon eens vragen hoe het met je gaat. En bij mannen duurt het soms wat langer, maar dan is het ook nog eens regelmatig dat je denkt, het was toch precies het goede moment. He, dus, je weet het niet altijd, maar als we geloven dat God door zijn geest in ons werkt, die tekst heb ik er niet bij gezocht, maar dan moet je in de handeling eens opzoeken dat Paulus op een bepaald moment wil weten, waar moeten we naartoe? Er komt geen stem uit de hemel, er is niemand die een profetie heeft, en ze proberen het een, ze proberen het ander, en uiteindelijk, nou, één plan lukt. Nou, dan concluderen ze daaruit dat dat de weg is die God wijst. He, dus in je gedachten of indrukken die je krijgt. Nog één. Lied, liederen, psalmen, gezangen. Ik denk dat iedereen dat herkent van een dienst. Of als je zingt met een koor, of in een combo, of band, of je luistert thuis muziek, dat die muziek je raakt. Natuurlijk vaak ook enorm geïnspireerd door de Bijbel, door wat we weten over God. God spreekt daardoor. Maar denk ook eens even nog, wat als een lied in je gedachten komt? Iedereen die muziek luistert heeft dat wel eens. Je loopt ergens en je hebt opeens een lied in gedachten. Hier in dit deel van de wereld noemen we alles toeval. Toeval, ja, zit ergens in het laadje gaat open, ik hoor het lied. Maar heel vaak brengt God zo'n lied ook in je gedachten. Als je dat hebt, moet je eens proberen om zo'n lied ook even helemaal op te zoeken. Of te luisteren. En even te denken, wat zou God hier nu mij mee willen zeggen? En verrassend vaak komt het dan ook heel dichtbij. Of zing het zelf, laat je bemoedigen. En wie stuurt er wel zijn kaart? Wat schrijf je op een kaart aan iemand? Ik krijg wel eens kaarten met groepend en dan een naam. En dat is super lief, want iemand heeft aan je gedacht. En als ik tegen mensen zeg, waarom schrijf je soms niet meer op een kaart, zeggen ze, ja, dat is toch lastig hè? Wat moet je nou zeggen? En als er een speciale situatie is en mensen hebben het moeilijk, dan helemaal wordt het spannend soms. Ja, maar ja, ik kan wel een tekst opschrijven of een lied. En maar, vraag je nou eens even in een minuut stilte af, wat zou ik nou op deze kaart schrijven? En denk je op dat moment aan een lied of een tekst? Schrijf hem er gewoon op. Je bent niet meteen een profeet die zegt, zo spreekt de Heer en je moet wat aan deze tekst nu hebben. Misschien denkt die ander af en toe een keer, nou. Ja, lief dat hij eraan gedacht heeft, maar ik weet even niet wat ik hier nu mee moet. Maar het zal vaker zijn dat die ander precies aan dat lied, soms niet eens op dat moment, hè. Want die kaart staat ergens. Je zult het ook wel herkennen, als je kaarten krijgt, altijd lastig, wat doe je ermee, hè? Sommige mensen schijnen ze allemaal te bewaren. Kaarten die ze krijgen, maar er komt toch ook bij heel veel mensen een keer een moment dat je denkt, ja, moeten ze opruimen. Laat je ze nog even door. Ja, maak je misschien nog een selectie, stiekem, want sommigen die je toch nog mooier vond dan de anderen. En dan opeens komt daar zo'n tekst voorbij en doet hij wat. Een lied. Nog eentje. Ik ben inmiddels denk ik te laag voor de mensen achterin. Ga ik even... Beelden. Zijn er hier beelddenkers in de zaal? Weet iedereen wat het is? We zijn een hele talige cultuur, hè? Spreken wordt heel hoog gewaardeerd. Maar heel veel mensen denken veel meer in beelden. Ik heb al heel vaak gehoord, mensen zeiden na een preek, heb je niet een plaatje erbij? Eén plaatje, dan kan ik het onthouden. En dan denk ik soms ook te laat aan een preek. Dan denk ik, jongen, ik heb heel veel gezegd, maar ik had geen plaatje. Soms is een plaatje ook het heel goed beschrijven. Dat je het beeld als het ware schetst, zodat mensen zich er wat bij voor kunnen stellen. Ook hiervan geldt. Als je bidt, luistert om Gods stem te verstaan, let eens op of je beelden in je gedachten krijgt. Een praktijkvoorbeeld. Voor de dienst van deze morgen had ik geen kindermoment tot en met gisteravond. Wist niet echt wat ik ermee moest. Misschien was het ook te druk. Nee, ik moet zeggen tot vanochtend. Toen ik vanmorgen opstond om even alles door te nemen. En ik dacht, ik wil wel iets voor de kinderen. En ik was er gisteravond mee gaan slapen van nou, ik heb ervoor gebeden en ik hoop dat het komt. Ik werd wakker, ik wist het niet. Ik begon vanmorgen met mijn gebed en ik dacht, stenen en sponsen. Nou, ik laat het aan jullie of je het geslaagd vond. Maar het was thuis bij ons het voorbeeld waar we over doorgepraat hebben. Ben je een steen waar het water zo van afloopt? Of ben je een spons die het opvangt? En in ons thuis zei iemand... Zo'n spons, al wordt die nog zo hard fijn geknepen, je krijgt nooit alles eruit. Dus dat wat God je geeft, raak je nooit meer echt kwijt. Al kan het soms voelen alsof het er bijna tot de laatste druppel uitgeknepen wordt. Over Pinkster. Dat is een beeld. Misschien zeg het je niks. Maar als je denkt in beelden. En overigens, let eens op in de Bijbel. Hoe beeldend de Heer Jezus is in zijn onderwijs. Altijd... voorbeelden uit het dagelijks leven. Ook concreet. Een kind in het midden zetten. Een boom aanwijzen. Vul maar in. Nog eentje. Dromen. Eerst een gemakkelijke vraag. Wie kent voorbeelden uit de Bijbel van dromen? Waar God er spreekt. Daniel, Jozef, twee keer, ja. Ik was als kind altijd jaloers op Jozef, tot ik eigenlijk echt ontdekte wat er nou eigenlijk wat hij echt moest gaan vertellen bij die schenkerende bakker. Eerst een heel mooi verhaal, en toen de bakker, ja, dat moest hij ook vertellen. Dus schenker, bakker en nog eentje, Nebukadnezar, ja. Jacob. Ja, volop dromen. Staat er ergens in de Bijbel dat God daarmee opgehouden is? Hoe zien wij dromen in onze cultuur? Wat is een droom? Als je veel droomt, wat hebben we dan? Wat is dan het probleem? De druk. Ja. Ja. Is trouwens ook in de Bijbel staat dat, hè? Staat ergens in Spreuken. Gewoon heel nuchter. Zoals de droom komt door veel bezigheid. Dus soms zeggen slaap is de spiegel van de dag. Dus als je te druk bent, dan ga je dromen. Zou God nog steeds door dromen spreken? Ja. Het is typisch iets. Vanmorgen hebben we gebeden voor Iran. Bijna heel de groei van de Iraanse kerk. Mensen gaat omdat mensen dromen krijgen. En ze zien in een droom een man in het wit. En soms hebben ze meteen door dat het Jezus is. Maar soms gaan ze daardoor hij op zoek. Of geeft hij een boodschap af. Ga naar de kerk. En dan gaan ze op zoek. En komen ze tot geloof. En het is, de vervolging is gigantisch. Maar wereldwijd, overal, ook in Nederland, zijn grote Iraanse christelijke gemeenschappen. Mensen die allemaal tot geloof gekomen zijn. Ik weet nog heel goed dat Piet een Hollander hier een keer sprak op een Open Doors dienst. Die vertelde dat hij op reis was geweest voor Open Doors. Een reis waar van alles gebeurd was, maar eigenlijk toch ook een beetje ontmoedigd kwam hij terug. Want hij had niet zo heel veel echte contacten gehad. En hij zat in de trein vanuit Amsterdam naar Leeuwarden en er zat een vrouw en hij dacht dat het een Iraanse vrouw. En hij vraagt aan haar, en ik krijg er kippenvel van als ik het vertel. Hij vraagt haar nadat hij gebeden heeft, ken je de man in het wit? Ze zegt, vertel me meer. Ik heb hem gezien in een droom, maar ik weet niet wie het is. En vanaf Amsterdam naar Leeuwarden heeft hij haar de hele tijd uitgelegd wie de Heer Jezus is. God werkt door dromen. En misschien is dat dus ook iets wat dan beter aansluit bij andere culturen. En tegelijkertijd denk ik ook wel vaak 's avonds, nou, wie weet. Want waarom zou God het nog steeds niet ook bij ons kunnen doen? Iets je duidelijk maken door een droom. Nou vooruit, mensen passen niet helemaal op, maar andere mensen. Kan iemand zich herinneren dat een ander echt voor jou degene was die als het ware de stem van God was? Iets tegen je zei of iets aan je liet weten of aan je later of op dat moment merkte, dit is echt van God. Iemand die iets tegen je zei dat op dat moment of later echt de stem van God voor je was. Een woord van God. Oké. Ja, iemand zegt iets en het wordt verbonden met, hij staat niet meer voor mij, met iets wat in de Bijbel staat. Waardoor het in een ander licht komt te staan, iets nieuws ontdekt of bevestigd wordt, wat je al weet. Ja. Pinksteren, wat we vanmorgen lazen, is niks anders dan dat. Die mensen die daar waren in Jeruzalem hadden ook kunnen zeggen, ja, maar ja, jullie kunnen ons nog meer vertellen. Maar ze hoorden hen over de grote daden van God spreken en God koos ervoor om die leerlingen in te schakelen om dat te doen. Wij hebben dat misschien wel een beetje helemaal op de noemer gezet. Daar zijn de dominees voor. Op zondag. Ja, die zijn er volgens mij voor, geroepen om de woorden van God door te geven, zodat wie het hoort, dat ook weer doorgeeft. En hoe gaat dat dan? Want ik vraag, en dan, misschien zijn we er ook wel veel te bescheiden voor. Door wie hebben jullie God leren kennen? Was dat door een onweer? Door je ouders? Door vrienden? En hoeveel hebben ze gezegd wat voorbij is gegaan? Maar je weet allemaal dat er momenten waren of En juist het geheel van dingen waardoor God jou heeft bereikt. En soms heel, heel concreet, ik noem dat uit mijn eigen leven als voorbeeld. Een oom van mij zei op een bepaald moment, ga jij even mee naar een open dag van de Evangelische Hogeschool? Ik dacht, hoe haalt hij dan nou een vredesnaam in zijn hoofd om mij daarvoor mee te vragen? Maar ik wist niet wat ik wilde gaan doen na mijn opleiding. Het zag ernaar uit dat ik misschien ging slagen. En was een hele aardige oom. Het is ook een beetje moeilijk om nee te zeggen. Dat zegt ook wat over mij. Ik dacht, ach, mijn neef die zat er toen. Ik dacht, laat ik maar gaan. Ik bedoel, ik heb toch vrij die avond. Ik weet nog een klein beetje wat van die avond. Eigenlijk alleen van de opening. Het ging over Matthäus 6. Maak je niet bezorgd. Maar vertrouw in alles op God. En ik kwam thuis en ik zei tegen mijn ouders, ik ga volgend jaar de Evangelische Hogeschool doen. Waarop mijn moeder geloof ik zei, hoe ga je dat betalen? Maar goed, dat is ook heel aards, hè? Gewoon erbij. Maar ik kwam dus op de Evangelische Hogeschool. Daar raakte ik zo geboeid door dat ik een studie theologie. Waar ik dacht, nou, dat doen we voorzichtig, we gaan naar de HBO. En ik heb niet zoveel zin om dominee te worden. Maar dat werd een jaar HBO. En in dat jaar ontdekte ik, ja, maar dit is nog niet helemaal de plek. Ik ga naar de universiteit. En stap voor stap, nou, de rest is geschiedenis. En hier sta ik. Die oom was essentieel. God had het ook op 100 andere manieren kunnen doen. Maar, en daarom zeg ik vaak tegen mensen, wees vrijmoedig in dingen vragen. Misschien heeft hij ook nog wel een twee anderen het gevraagd. Misschien vraag je zoiets 10 keer aan iemand. Maar 1 keer ben jij degene door wie God zo werkt. Dat je als de stem van God bent. En als je een klassiek voorbeeld hierbij wil. Door andere mensen heen. Hangt een beetje aan die hoorbare stem. Er zullen vast hier zijn die het verhaal kennen van Augustinus. Die vastliep. Met zijn leven, eigenlijk zonder God, wat hij eigenlijk het liefste wilde, en die op een bepaald moment in de tuin zit en een kinderstem hoort, die roept, tolle lege, neem en lees, neem en lees. Zelfs zegt hij, ik weet niet eens of het een kinderliedje was, of dat ze een spel aan het doen waren, maar hij ging naar binnen en ging een Bijbel lezen. Dat werd het begin van zijn bekering. Zomaar een andere persoon, die volledig onbewust de stem van God was. Waardoor hij tot geloof en bekering kwam. Gebeurtenis. God spreekt ook door gebeurtenissen. En je merkt als je verder komt dat de dingen elkaar soms gaan kruisen. Dat je een gebeurtenis, dat je iemand tegenkomt die vervolgens wat tegen je zegt. Maar ook levensgebeurtenissen. Dingen die je raken, waar je heel erg blij van wordt. Of die je juist heel erg aan het denken zetten. Ik ben een boek aan het lezen van Thomas Halik. Raak de wonden aan. En hij vertelt over zijn ervaring in een weeshuis in India. Waar hij verschrikkelijke dingen ziet. Maar ook vertelt, hij zegt, heel veel mensen, voor heel veel mensen is het lijden in deze wereld aanleiding om te stoppen met geloven. En hij zegt, hoe meer ik ermee geconfronteerd word, hoe harder ik God ga zoeken. En hoe meer ik ontdek hem nodig heb, omdat ik denk, nu wil ik in ieder geval niet meer leven met het idee dat God er niet zou zijn. Dat het alleen maar dit is. Dus gebeurtenissen, dus hele grootste dingen, maar veel kleine dingen. Iets wat je meemaakt, ik kan weer vragen, iemand die een voorbeeld van heeft, dat je zegt, nou, dat was een gebeurtenis in mijn leven en dat heeft mij, dat heeft God gebruikt als ware zijn stem. Ik durf niet te zeggen, geef niet. Maar ik denk dat wij bij een onderwerp als dit er heel erg mee te maken hebben dat wij in een hele rationele cultuur leven. Ook al zijn we ons hele leven lang een christen, geloven in een levende God die ons de Heilige Geest geeft, dan is het ook een soort veiligheid om te denken, wat God zegt, dat staat in de Bijbel, dat vertelt een ander door, en verder, ja, weten we het niet, zijn we veel sneller met het redeneren, hè? Dus als je ergens aan denkt, dat je denkt, ja, nou ja, toeval, komt gewoon in mijn gedachten. Maar durven te luisteren. Ook voor het bidden is bij ons heel vaak toch wel eenrichtingsverkeer. We vouwen onze handen, we sluiten onze ogen en we gaan praten. En stil worden vinden we lastiger. En dat doen we in onze dienst alleen aan het begin. Ik realiseer me dat ik het net niet eens echt eigenlijk gedaan heb. Bij de kaas aansteken. Maar stil worden voordat je gaat bidden, of nadat je bidt, of tijdens je bidden, en met open handen, misschien letterlijk, wachten en denken, wat brengt God in mijn gedachten? Dat kan ook heel confronterend zijn natuurlijk, kan ook zijn dat er dingen in je gedachten komen die je juist op de weg stoppen bent, maar kan juist ook zijn die hele praktische dingen. Toen ik dit hierover na ging denken, heb ik me ook aangewend om bijvoorbeeld te bidden met een schrift erbij. Dus op het moment dat ik luister en ik denk aan iemand, schrijf ik die naam op. En die andere naam. Waar ik aan denk. Of een lied waar ik aan denk. En dat ga ik dan later opzoeken. En dat blijkt heel vaak iets te betekenen. Blijkt het om bemoedigd te worden. Gestuurd door God. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te zien dat dat zeg maar, de consequentie is van wat we met Pinksterfeest vieren. De geest van God wordt uitgestort, overvloedig. Dat betekent niet dat we dus altijd op alle mogelijke momenten precies weten, oh dat is van God, dat is van God. Maar die openheid om het te willen ontvangen, om dingen ook te durven doen. Dus als je aan die persoon denkt om te bellen, te appen, langs te gaan. Als je nou eens één van die dingen zeg maar, concreet bij stilstaat en misschien iets vaker doet. Om dan te ontdekken, het is echt waar. God spreekt nog steeds. En dan zijn die grote daden van God, vanmorgen gezegd, het allerbelangrijkste, dat hij ons gemaakt heeft, gered heeft, ons beloofd te vernieuwen. Maar hij is met dat werk bezig, voortdurend, door gewone mensen, zoals u, jij en ik heen. De laatste tekst die ik wil lezen, komt uit Jacobus 5. Nou, ik zeg ik lezen, maar ik doe hem uit mijn hoofd. Deze Bijbel is ingewikkeld zoeken, omdat allemaal delen door elkaar staan. Jacobus zegt, als iemand van jullie wijsheid tekort komt, laat hij er God om bidden, die mild geeft en niet verwijt. Dus als je wijsheid tekort komt, als je wil weten, wat moet ik doen? Vraag God erom, die mild geeft en niet verwijt. Daarbij denk ik vaak aan dingen als ook rondom mijn werk. Dat zal voor iedereen op een bepaalde manier ook te herkennen zijn. Je gaat naar iemand toe. En je denkt, het zou wel mooi zijn om iets mee te nemen. Kaartje, tekst. Maar ja, het is eigenlijk al laat, hè. Het zou 3 uur zijn. Het is 3:01. Ga even zitten. Wees even stil. Welke tekst denk je aan? Schrijf hem op. Ik zeg eerlijk, ik doe het heel vaak, schrijf ik hem op. Soms ben ik op een bezoek en denk ik, nee, ik ga hem niet uit mijn binnenzak halen. Dat durf ik niet. Maar 9 van de 10 keer wel. Soms omdat ik denk, past naadloos bij het gesprek. Soms omdat ik denk, nou, ik weet niet of het bij het gesprek past, maar ik zeg het gewoon en ik laat hem hier achter. Er is al nooit iemand geweest die zei, wat ga jij nou in je hoofd, joh? Moet ik hier nou mee? Misschien dat heel soms iemand vriendelijk knikt en dat later denkt. Zou kunnen. Maar positief, heel vaak is het ook precies iets wat nodig is op dat moment of later. Nou, dat is voor mij een hele eenvoudige waarmee we ook kunnen, of het nou een bezoek is of wat ik net zei bij een kaart, op die manier vrijmoedig te zijn met de gedachte, God wil door ons heen spreken. Dan zeg ik amen. En ik wil een gebed voorlezen. Komt uit het boekje De Navolging van Christus. En het is naar aanleiding van die tekst die ik las, dat het volk tegen Mozes zegt, spreek jij maar voor ons tot God, want anders zou het voor ons niet goed aflopen. En dan moet je goed bedenken dat Thomas A. Kempis de Bijbel ontzettend hoog heeft staan. Door en door kent en ermee vertrouwd is. En dan tegelijkertijd bidt hij dat hij niet dat vraagt wat het volk vraagt. Dat ze zeggen, laat een ander maar voor ons tot God spreken. Absoluut niet, zegt hij. Veel liever vraag ik u, net als de profeet Samuel. In alle bescheidenheid, maar met een groot verlangen. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Het gaat mij niet om dat Mozes tot me spreekt of een van de profeten. Ik wil graag dat u spreekt, Heer mijn God. U hebt al die profeten geïnspireerd en inzicht gegeven. U kunt mij alleen zonder hen het beste leren wat goed is. Al die profeten kunnen immers ook niks zonder u. Ze kunnen mooie taal gebruiken, maar als ze geen woorden van u krijgen, spreken ze de mensen niet echt van binnen aan. Ze kunnen al die woorden wel overbrengen, maar alleen u kunt laten zien wat ze eigenlijk betekenen. Ze vertellen wel over allerlei geheimen, maar u alleen kunt die geheimen uitleggen. Laat daarom niet Mozes tot mij spreken, maar spreek zelf mijn Heer, mijn God en eeuwige waarheid, opdat ik niet sterf en zonder vruchten blijf. Want dan word ik alleen aan de buitenkant aangesproken en gewaarschuwd en sta ik niet echt van binnen in vuur en vlam voor u. Laat het niet gebeuren dat ik voor u kom te staan en alleen uw woorden heb gehoord, maar niet om uw woorden heb gegeven. Dat ik uw woorden wel heb geloofd, maar niet in daden heb omgezet. Laat dat niet gebeuren. Spreek dus, Heer, uw dienaar luistert. Ik dacht, dit gaat langs het randje dat je bijna denkt van, hè, maakt het dan niet uit dat we naar Mozes luisteren? Maar je hoort het aan het eind wat hij bedoelt. Het gaat er dus uiteindelijk niet om dat je weet wat wie zelfs in de Bijbel gezegd heeft, maar dat die woorden, juist ook woorden uit de Bijbel, echt woorden van God voor je geworden zijn. Je hoort het wat God daarmee zeggen wil, en dat dat dus ook je aanzet tot daden. Dat je daarmee iets doet, zodat het vrucht draagt. En daarom is dat gebed zo belangrijk, waar hij dus mee begint en eindigt. Spreek Heer, uw dienaar luistert.